Dag Stijn, welkom op de show, bij Studio of Life. Bedenk ook dat je tijd wil vrijmaken. En eerst en vooral ook wel proficiat te wensen met je carrière, wat je hebt meegemaakt ook. Ik denk het ook wel fascinerend om te zien. Ik denk dat mensen ook niet, zelfs waaronder ik, ook niet altijd een volle besef, denk ik, wat dat effectief inhoudt om ook bij een elite dienst te zitten bij Defensie.
Ja. Nee, dat is waar. Eerst en vooral, ja, dank u dat ik hier ook mag zijn vandaag, uiteraard. Hè. Dat je interesse toont om toch met ons en met mij dan ook voornamelijk vandaag dan toch om samen te werken en het interview af te nemen. Dat is uiteindelijk ook de grote reden waarom dat het een soort van elitedienst en een kleine discrete eenheid is. Is omdat er heel weinig, tot voor Camp Waas uiteraard, dat er altijd heel weinig naar buiten is gekomen. Er zijn nog wel een paar andere reportages geweest, maar algemeen is toch altijd wel de bedoeling dat alles heel discreet gebeurt. En, dat is nu eenmaal de job. Hè.
Ja. Ik heb ook altijd verteld in een artikel dat je op school een drop-out waart. En dat je op je 19e, denk ik, levensjaar ook resoluut gekozen hebt voor de Defensie en eigenlijk het onderwijs achter je hebt gelaten. Hoe komt dat je eigenlijk zo resoluut voor de Defensie hebt gekozen?
Dat is een heel goede vraag eigenlijk. Voor mij was het voornamelijk, denk ik, een soort van logische stap. Want eigenlijk mijn grote droom vroeger was altijd om dierengeneeskunde te gaan studeren. En tot vijfde middelbaar liep eigenlijk alles relatief goed volgens plan. Maar dan inderdaad ben ik een beetje beginnen rebelleren op school. Ze mij na verloop van tijd ook vriendelijk verzocht om een andere school te zoeken. En dan zo alleen maar van kwaad naar erger gegaan. Dus met een grote droom liever heb ik dan ook laten varen. En dan ben ik eigenlijk gaan kijken van oké, wie ben ik een beetje als persoon en waar zou ik graag naartoe willen. En dan uiteindelijk, ik ben altijd wel relatief sportief geweest en altijd wel klaar geweest voor uitdagingen en voor het avontuur. Ik heb vroeger ook bij de scouts en dergelijke gezeten. Dus daarom dat eigenlijk de zin voor avontuur en buitenleven me toch wel aanspreekt. En zo ben ik eigenlijk via mijn onkel ook, die vroeger zijn dienst nog heeft gedaan bij de paras. Had ik zo, heb ik daar zo verhalen van gehoord en zo ben ik er eigenlijk dan terechtgekomen.
En heb je ook binnen Defensie, kun je ook effectief meteen kiezen voor die elite dienst? Of is dat een pad dat echt moeten worden bewandeld daar naartoe?
Ja, dus inderdaad. Dus je moet minstens van elke rang, zowel van soldaat, onderofficier als officier, kun je naar de Special Forces gaan. Maar voordat je je Model B, zoals wij het noemen, dus eigenlijk je papier indient om naar de SF te gaan of je kandidatuur stelt, dan moet je minstens 3 jaar bij Defensie zitten.
Oké. En om even terug te komen op je droom van die dierenarts, is dat nu niet het ideale moment om daar nu iets mee te doen dan? Of,
Nee, nu ben ik pas begonnen aan mijn volgende uitdaging. Dus eigenlijk een beetje ook aan mijn volgende levensfase. Zijn het hele verhaal achter, of het hele verhaal eigenlijk achter Mission Me. En dat is uiteindelijk nu waar ik mijn volgende, wie weet hoe lang, maar voor welke periode ik me daarmee ga bezigkomen, zal toch zeker voor 10, 15 zijn, denk ik. Beetje hetzelfde zoals bij de NSF, daar heb ik ook, bij Defensie liever algemeen, heb ik ook van 2007 heb ik daar gezeten, toch een 13-tal jaren. Dus nu is het tijd gewoon voor het volgende.
Ja, oké.
Maar het zal niet voor het leven zijn, daar ben ik ook wel redelijk zeker van.
De eerste 3 jaar dat je zelf ook aangaf bij Defensie, is er zoiets als command and control.
Ja.
Wat houdt eigenlijk juist in? Want het is ook iets, denk ik, dat terugkomt, denk ik, bij, of dat je bij Camp Waas hebt proberen terug te komen of terug te steken met die trainingen. Ja. Wat is het eigenlijk juist of wat moet je erbij verwachten?
Het is eigenlijk, binnen Defensie kennen wij 2 grote manieren van werken. Algemeen binnen Defensie werken we volgens het principe liever van command and control. Waar eigenlijk zoveel inhoud, om het heel cru te zeggen en ook heel kort door een bocht, maar wat zoveel inhoud was zwijgen en luisteren. Dus je krijgt eigenlijk je order, je opdracht van je hogere echelon. En dan daarna gaat jij dat gewoon nog een beetje fine-tunen, maar uitvoeren zoals het wordt opgedragen. Daarnaast werken we bij de Special Forces groep, werken volgens het principe van communicate en coordinate. Waar eigenlijk veel meer inhoud dat je als leider dan uiteindelijk, want we spreken wel duidelijk over een leiderschapsmanier van werken. Dat je eigenlijk gewoon als leider heel goed moet kunnen communiceren en coördineren. Communiceren zowel naar je team toe als ook naar je hoger echelon. Dus wat gaat daar gebeuren? Je gaat eigenlijk je opdracht krijgen, maar daar gaat je samen met je team, gaat je brainstormen. Hoe gaat je die opdracht aanpakken? ja, ten eerste al, hoe gaan we ze plannen en daarna ook uiteraard hoe gaan we ze uitvoeren. Dus daar zit je meer eigenlijk een deel van de oplossing.
Is dat voor hem ook niet moeilijk geweest zijn om, want ik kan mezelf inbeelden, ik heb ooit gedacht om zelf ook bij Defensie te gaan, maar het feit dat je eigenlijk ja, alle vertrouwen steekt in een bepaald leidinggevend figuur, ondanks dat je eigenlijk zelf niet 100% zeker bent van, wordt daar nu wel effectief de waarheid gesproken? Want je komt ook in conflict situaties, op missie, en dan moet je eigenlijk doen wat je wordt opgedragen. Heb je daar zelf nooit niet, komt die moreel of komt er ook niet zo'n moreel conflict bij kijken, dat je denkt van ja, klopt dat wel wat ik nu ook aan het doen ben?
Nee, ik denk zeker elke opdracht die we hebben uitgevoerd in het verleden, dat die altijd politiek correct verlopen is, dat die heel correct en heel juist verlopen is. En ik ben er ook zeker van dat wij allemaal heel, heel sterke individuen zijn en moest het zijn dat we ooit een politiek incorrecte opdracht zouden moeten uitvoeren, wat ik zelfs niet kan voorstellen. Maar dan zou het antwoord van het team heel simpel zijn, denk ik, dan denk ik dat die gewoon niet gaat uitgevoerd worden.
Ja, oké. Nu, wat ik ook soms me afvraag eigenlijk, hoe is het eigenlijk om ook te werken bij Defensie? Want ik heb ook het beeld ervan dat ook met Campas, dat ze echt wel effectief op zoek zijn naar mensen. Dus vandaar ook afvraag van ja, hoe is het eigenlijk om voor Defensie gewerkt te hebben eigenlijk?
Ja. Ik heb altijd heel graag voor Defensie gewerkt. En dat is ook de reden waarom Defensie mij altijd nog zo nauw aan het hart ligt. En onrechtstreeks ook met het hele verhaal rond Mission Me, waar uiteindelijk alles draait rond de mindset van een Special Forces operator, of gewoon van iemand die echt vooruit wil in het leven en in alles een opportuniteit, een oplossing gaat zien en niet in problemen gaat denken. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Ik ben er echt van overtuigd dat Defensie voor mij altijd een hele mooie werkgever geweest is. Maar nu wil ik gewoon opnieuw. Hè. Ik heb gezegd juist dat ik leef van uitdaging naar uitdaging. Hè. En nu is het gewoon voor mij een heel nieuw pad dat ik zelf ga bewandelen. Maar wel rekening houdend dat ik nog altijd heel hard alles wat Defensie doet en waar Defensie voor staat, dat ik dan nog altijd super hard steun. Want uiteindelijk ook veel van de waarden die terugkomen in Mission Me, de waarden en de visie uiteindelijk van Defensie ligt eigenlijk een beetje in lijn met die van Mission Me, waar dat respect, discipline, maar dan niet zozeer in mindere mate bij Mission Me dan toch de militaire discipline, maar eigenlijk dezelfde discipline van als je iets wil bereiken in je leven, dat je er ook heel gedisciplineerd voor moet zijn en heel hard moet gaan trainen. Want uiteindelijk als we dan spreken over discipline, heb je eigenlijk twee verschillende zaken. Je hebt je talent en je hebt je discipline, of je training liever. En je talent, dat is maar alleen, dat gaat je initiële fase gaat vergemakkelijken. Maar uiteindelijk, wat dat dan ook je doel mogen zijn, als je niet de juiste discipline gaat hebben om er elke dag voor te werken, voor te trainen, voor te vechten, dan gaat je er niet geraken. Dan moet je nog zoveel talent hebben als je wilt. Dus daarom en voor mij persoonlijk dan, om terug te komen op het hele probleem van discipline, de discipline die ik vroeger niet als student had, die heb ik zeker wel geleerd binnen Defensie, om zo iets moois of iets wat ik graag van mijn leven wil maken, om dat er toch wel van te maken.
Heb je dan in het begin geen probleem gehad dat je dan eigenlijk uit een omgeving zeg maar komt waar je een beetje wordt vrijgelaten uit school zeg maar, om dan effectief echt in een heel ander uiterst te komen waar je discipline wordt opgelegd?
Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Want inderdaad, ik was een beetje een vrijbuiter en ik ben er nog altijd trouwens. Maar toen voor mij, mijn doel was gewoon heel duidelijk. Ik moest en ik zou onderofficier paracommando worden. En ja, uiteindelijk dat is gewoon de logische structuur. Dus de manier van werken binnen Defensie is heel hiërarchisch en heel gedisciplineerd. En op dat moment heb ik ook helemaal geen moeite mee. Gewoon omdat, it's all for the bigger purpose. Hè. En daarom ook wat heel belangrijk is, en ook opnieuw iets wat heel vaak terugkomt in het militaire milieu en zeker bij de Special Forces groep. En wat ik nu merk, omdat ik meer en meer met bedrijven samenwerk, wat minder gebeurt binnen bedrijven eigenlijk, is gewoon onze manier van prioriteiten stellen. Bij ons, binnen de Special Forces groep en binnen Defensie algemeen, heb je de mission, de team en me. Dus wat er ook gebeurt, je opdracht is altijd prioriteit. Dan gaat je werken voor het team en jij komt eigenlijk pas als individu op de derde plaats. En dat is iets wat in de bedrijfswereld, dat merk ik nu meer en meer, wat heel vaak wordt vergeten. Hè.
Ja, maar wat denk je dat voor u eigenlijk een van de grootste uitdagingen is, dat Defensie ook net zo moeilijk die bepaalde profielen kan aantrekken? Want ook een passage uit Camp Waas toen was, ik ben zijn naam vergeten, maar ook die man die bij HR zat, denk ik, bij een bekend bureau ook, die kwam toen ook een beetje in opstand, David, die kwam toen ook een beetje in opstand. En denk ik ook van ja, Hoe komt het uiteindelijk dan? Ligt het ook een beetje daaraan dat mensen zoiets hebben van oké, zijn die bepaalde vrijheden gewoon in een andere omgeving? Mm-hmm. Dat het dan zo moeilijk is om zich aan te passen naar een iets strakker regime?
Sorry, ik denk zeker als we dan even terugkomen op het hele kampwaas gebeuren, en dat is ook iets waar ik misschien wel heel erg moet verduidelijken, wat ook een verkeerd beeld kan geven. Normaal binnen de Special Forces groep, zoals ik juist heb gezegd, werken we met het principe van I communicate and coordinate, waar dat je eigenlijk als leider tussen je volk staat en zoveel mogelijk vrijheid en ruimte geeft, ja, tot nadenken en tot vrij bewegen aan alle elementen. Maar binnen kampwaas hebben we dat bewust niet gedaan. Waarom niet? Omdat uiteindelijk, wat was het doel van kampwaas, is uiteindelijk om mensen, dus 15 burgers waren het, die eigenlijk totaal geen kennis hadden, geen achtergrond van het gegeven defensie, om die mensen zo snel mogelijk op 8 dagen zoveel op een hoog mogelijk niveau te brengen. En dat is iets wat wij normaal, als wij werken met onze echte qualification course, de basisopleiding van de Special Forces groep, die duurt normaal 6 tot 7 maanden. Dus als je die 6, 7 maanden wilt gaan reduceren naar 8 dagen, waar dat je dan nog ook eens zit met mensen die helemaal niks van defensie kennen, dan helemaal, of toch heel weinig, zal ik het zo beter verwoorden, dan moeten die gewoon heel kort gestuurd worden. Want anders gaan die te veel fouten maken en gaat je te veel tijd verliezen om die fouten eruit te halen en opnieuw te corrigeren. En dat is de reden waarom dat we die inderdaad heel kort hebben gestuurd. En dan komt je inderdaad op het principe vaak van de command and control of dat heel sterk hiërarchisch overkomt.
Oké. Okay.
Maar ik denk algemeen ook binnen Defensie, en dat is ook iets wat misschien op termijn een beetje gaat moeten veranderen, want Defensie dag van vandaag is zeker nog soms een oudbollige manier van werken. Maar zoals je ziet, en ja, opnieuw, we komen nu meer en meer in andere bedrijven of in bedrijfssituaties, je merkt gewoon dat die manier van werken, dat die de dag van vandaag ook opnieuw door de generatiekloof, door de XYZ generation, dat dat gewoon ja, in veel mindere mate nog van toepassing is. En daarom ook dat binnen Defensie dat de cultuur en de manier van leadership eigenlijk, dat die stilletjes toch, of snel liever, gaat moeten evolueren. Zeker wel.
Oké.
Okay. Maar dat gaat wel lukken.
Je bent dan door de discipline ook onderofficier bij de para's geworden. Mm-hmm. Dan is dat natuurlijk ook nogal wel een stap om van paramilitair naar Special Forces te gaan. Wat is daar ook de trigger geweest om te zeggen van kijk, ik ga toch mij engageren voor... Ja, voor die dienst, zal ik maar zeggen.
Nee, dus inderdaad, ik denk opnieuw, het gegeven een beetje van vrijbuiter te zijn. Binnen de paras, daar word je, ik zal niet zeggen beperkt, helemaal niet, maar toch krijg je veel minder grote verantwoordelijkheden dan als SF-operator. Want binnen de para werk je eigenlijk binnen de massa, terwijl als SF-operator gaat je in een kleine discrete eenheid, gaat juist het grotere geheel dienen. En dat is juist wat mij daar zo hard in aansprak. De vrijheid van handelen, de individuele verantwoordelijkheid die dat je krijgt. Ook eigenlijk als SF-operator, je zit in een multitool. Je zit maar met 6 of 10 man in je team, afhankelijk uiteraard ook van je opdracht. Maar daar moet je wel alles tot een goed einde gaan brengen. Dus elke operator heeft heel veel kennis over, of toch basiskennis, over bepaalde manieren van werken, zoals communicatie, explosieven, bepaalde wapens, medische handelingen en dergelijke. En natuurlijk ook de manier van met mensen omgaan. Dat is de human domain, ook heel belangrijk binnen een team van SF-operatoren. Dus het is gewoon dat, ja, die algemene development, personal development opnieuw, dat mij daar heel hard in heeft aangesproken.
Oké. En met alles wat je hebt meegemaakt als militair, of toch dat je bij Defensie hebt gewerkt, wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen dat je daaruit hebt geleerd, dat je echt de dag van vandaag ook echt nog wel helpen?
Sowieso algemeen, zoals ik juist nog wel heb gezegd, de discipline. Discipline die nodig is, wat het je ook wil bereiken om eruit te geraken. Daarnaast ook het respect naar mensen algemeen. Het is niet dat ik vroeger helemaal geen respect had, maar gewoon, ik heb nu door bij de Special Forces te zitten, ben ik met zoveel andere culturen ook in contact gekomen. Want ik ben eigenlijk, ik ben een beetje, ik kom van rond de kerktoren, zoals wij het vaak zeggen. Dus ik had eigenlijk helemaal nog niet zoveel van de wereld gezien, voordat ik bij Defensie kwam. Maar door Defensie heb ik gewoon een heel andere kijk op de wereld gekregen en op bepaalde culturen, religies en heel positief eigenlijk.
Heeft uw keuze nooit laten beïnvloeden met het feit dat je, als je voor zo'n job kiest, zeg maar, dat je ook in ja, levensbedreigende situaties terecht kunt komen. Mm-hmm. Want wat is daar dan een beetje je drijfkracht geweest? Zeg je dan ook van ja, terug die discipline? Of zeg je van, het was ook misschien ergens een vaderlandse liefde dat je effectief voor die Special Force hebt gekozen?
Ja, zeker. Ik denk voornamelijk de vaderlandsliefde, maar daarnaast ook gewoon om van de wereld een betere en voornamelijk een veiligere plaats te maken. Dat ook wel ergens een drijfveer is geweest om naar de SF te gaan.
Heeft u zich dat ook op de wereld veranderd met het feit dat je in bepaalde conflict situaties terecht bent gekomen?
Ja, zeker wel. Mm-hmm. Ja. Alleen voornamelijk positief eigenlijk. Want zowel hoeveel problemen dat bepaalde mensen of bepaalde volkeren of iemand ook kan hebben, uiteindelijk, ja, die zien altijd wel een oplossing of ze blijven lachen en ze blijven ervoor vechten. Dus dat geeft toch wel moed. En niet alleen voor die mensen zelf, maar ook voor ons. Voor ons als SF-operator liever, maar ook gewoon voor jezelf persoonlijk. Geeft ook enorm veel kracht. Ja. Je kunt gewoon, perception is everything, hè. Je kunt gewoon alles veel beter in de perspectief plaatsen. Dat is gewoon, ja, dat is goud waard. Hè. En dat is uiteindelijk ook wat we heel vaak meegeven aan de mensen nu als die naar ons komen en voor bepaalde challenges of dergelijke uit te voeren. Je kunt die mensen gewoon een ander beeld van de wereld of van hun klein problemen geven. Waarvan zij denken dat er zo'n mega grote wereldprobleem is, maar waar vaak in werkelijkheid heel anders is. Hè.
Klopt. Nu als Special Force kom je misschien niet zo vaak nauw in contact met andere volkeren, als je dan op missie gaat of weet ik veel wat.
Zeker wel.
Maar hoe is de houding van het lokale volk dat eigenlijk dat ze hun hulp krijgen van, ja, hoe moet ik het zeggen, internationale veiligheid, zeg maar.
Ja.
Hoe is die verstandhouding? Worden jullie altijd ook onthaald? Allee, zeg maar, jullie als in Defensie, niet zozeer de dienst waarvoor je gewerkt hebt, maar worden jullie altijd ook positief onthaald? Of hoe is dat soms een moeilijkere situatie ook?
Nee, ik ga voornamelijk toch wel spreken over de SF-operatoren, want dat is ook uiteindelijk wat ik de laatste zoveel jaar heb gedaan. Dus in tegendeel tot wat juist de massa van Western Partner Nations of Defensie algemeen, van welk land dat ze ook mogen zijn, doen, is ze komen daartoe met hun westerse middelen. Ze komen daartoe en zeggen van kijk, hier zijn we en wij gaan jullie eens helpen. Maar wat onze insteek is, die is juist heel anders. Wij gaan naar hun toe, heel normaal, in hele kleine teams, en wij gaan ons proberen te integreren in de cultuur of in de volkeren. En we gaan juist samen met hun kijken, oké, wat is effectief jullie probleem? En hoe kunnen we jullie ondersteunen om jullie te helpen? En dat is gewoon waarom dat we heel veel respect krijgen en ook vertrouwen van lokale volkeren, zeker wel.
Oké, en hoe wordt die... Hoe wordt er eigenlijk vanuit de wereld gekeken, internationaal gezien, naar de Special Forces van België? Hoe wordt er ook in gerespecteerd? Of ook, is er ook een bepaald respect dat jullie krijgen? Of hoe is die relatie?
Dus eigenlijk, vaak als we ergens toekomen, denken Western Partner Nations van het kleine België, of hoe gaan die mensen ons hier kunnen helpen? Maar vaak, als ze dan zien hoe professioneel dat we zijn en hoe goed dat we werken, en vaak ook hoe dat we opnieuw interactie hebben met de lokale bevolking. We krijgen vaak veel meer gedaan omdat we zo goed onze plan kunnen trekken. We zijn gewend van onze plan te trekken en dat is ook wat dat aanspreekt. En dus daarom ook dat vaak, zoals Amerikaan of Canadees of whatever, dat die soms naar ons toe komen om bepaalde inlichting te vragen en dit en dat. Dus zeker wel, ja.
Oké, dat klinkt goed. Nu, om Special Forces te worden, moet je ook bepaalde trainingen of selectieproeven die eraan vooraf gaan. Kunt je daar iets meer over vertellen? Zijn dat zware proeven of wat mocht je eigenlijk verwachten als je je winst te selecteren voor zo'n kracht te willen zijn? Allee.
Nee, ik denk dat dat vroeger meer en meer een geheim was. Maar de dag van vandaag weet iedereen perfect om geselecteerd te worden. Als kandidaat SF-operator moet je aan bepaalde fysieke, mentale, medische proeven voldoen. En als je daaraan voldoet, dan mag je starten liever. En vandaag de dag zijn die ook helemaal geen geheim meer. Hè. Voor de mensen ook die Camp Waas gezien hebben, is het gewoon zo, de Berghem run, je komt binnen, het eerste wat je doet bij ons, of in de selectie, is de Berghem run. En zoals je ook hebt kunnen zien bij Camp Waas, dan zijn er veel mensen die dat weten dat het gaat gebeuren, maar uiteindelijk falen ze toch nog in die. Uiteindelijk is het een heel simpele test waar je perfect op kunt voorbereiden. Hè. Iedereen die geen fysieke beperking heeft, is in staat om 8 kilometer te lopen binnen de 50 minuten. En die 20 kilogram liever die dan op je rug komt, dat is maar puur een mentale gegeven. Ja.
En doorheen de training, wat was voor u het moeilijkste punt van de training of van de selectieproeven? Wat was waar je het meeste uitdaging bij had?
Voor mij gewoon de duur van de opleiding. Want uiteindelijk het is een 7 maanden die dat fysiek, mentaal en cognitief eigenlijk ook heel zwaar zijn. Hè. Dus je krijgt heel veel te verwerken op uiteindelijk ja, toch wel een lange periode. En uiteraard ook, hè, je bent fysiek heel zwaar bezig, je slaapt veel te weinig. En je eet niet zoals je moet eten. En je wordt daarna constant mentaal getriggerd en uit de comfortzone getrokken. En het is gewoon die duur en die intensiteit dat het zo zwaar maakt. Want doe al die proeven afzonderlijk. En die zijn perfect te doen. Dat is gewoon door het een na het ander dat de opleiding zo zwaar maakt. En ook waarom dat er zo weinig mensen slagen, denk ik.
Ja, want u hebt ook in Campas gezien. Ik weet niet wat een benadering is van de realiteit. Maar als je een bepaalde proef niet slaagde, dat je ook gewoon direct afviel. Was dat ook het geval bij de Special Forces? Of is dat pas op het einde dat er een analyse wordt gemaakt?
Nee, dus inderdaad, je weet perfect wanneer dat je een soort van testen hebt en welke de go-no-go criteria zijn, zoals wij ze vaak noemen. Dus als je voor bepaalde testen, eigenlijk moet je voor alles slagen en ook voor de theoretische testen, in ieder geval, ik kan het spreken toen ik daar nog was, moest je minimum 70% of 80% hebben, schiet me dood, één van de twee. Maar ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds zo is. Maar voor fysieke proeven, of ook inderdaad de theoretische proeven ook, je weet gewoon, als je daar niet op slaagt, dan lig je eruit. Het kan zijn dat je nog een herkansing krijgt, maar dan wordt ook duidelijk opnieuw, communicatie is gewoon heel belangrijk. Alles weet je op voorhand en alles wordt ook heel duidelijk op voorhand meegegeven, dat er geen ruimte is voor interpretatie of dat er niet kan gezegd worden, ja, maar ik dacht dat dit of dat. Nee, het is gewoon duidelijk van het begin, slaag je, blijf je, slaag je niet, dan leg je eruit. Zo werkt het.
En hoe heeft u, want je hebt ook 2 kinderen en een partner.
Ja.
Hoe hebben zij eigenlijk, ook naast de missies, dat mag ik ook vertellen, maar ook dat specifiek moment meegemaakt. Want 7 maanden slaap je dan ook thuis? Of is het echt gewoon 7 maanden op ergens een basis en dan gewoon daar alle oefeningen doen? Of, want ik kan me ook inbeelden dat dat niet gemakkelijk is voor het thuisfront. Hè?
Ja, dus laten we even heel duidelijk zijn. Ik had toen mijn kinderen nog helemaal niet. Dus dat maakt het al een stuk gemakkelijker. Maar het thuisfront zijn ze daar eigenlijk heel goed mee omgegaan. Uiteraard, ze wisten ook wat mijn doel was, waar ik naartoe wil. Dus ze hebben er alles voor gegeven en ze hebben mij ook altijd gesteund daarin. Maar om nog te antwoorden op uw vraag in verband met de duur. Dus in die 7 maanden blijf je soms een week daar, 2 weken daar. Dat hangt een beetje af van opnieuw, niks is daar zeker. En alles is bespeelbaar afhankelijk van hoe dat het geheel of de groep werkt. En hun resultaten al dan niet neerzetten, die ze moeten neerzetten.
En hoe gingen zij daar eigenlijk mee om, telkens als jij vertelde ook van ja, oké, nu ga ik op missie?
Opnieuw, ik denk dat daar gewoon, goede communicatie is heel belangrijk. Ze wisten gewoon, op voorhand al dat je er niet veel over kunt vertellen. Dus het was gewoon ofwel, ik ben weg naar die zone. Ofwel was het, ik weet niet eens of ik vertrek en bellen ze mij vlak ervoor om te vertrekken. Dus maar ik denk algemeen is de omgeving daar, of mijn nauwe omgeving, daar altijd wel heel goed mee omgegaan. Uiteindelijk, ze wisten wat ik deed. Uiteraard, niet iedereen was er altijd even gelukkig mee. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft daar heel lange tijd, ik zal niet zeggen problemen mee gehad, die was best wel fier. Maar uiteindelijk, ze weet ook dat het houdt bepaalde risico's in. Dus. Maar op zich, iedereen heeft me er altijd heel hard in gesteund en daar ben ik heel dankbaar voor.
Oké. Nu, doorheen, je gaat ook op missie, je doet ook trainingen. Heb je eigenlijk tips over als je fysiek afziet, dat je eigenlijk toch nog tips hebt voor toch nog mentaal sterk te blijven staan? Dat je eigenlijk voelt van oké, mijn lichaam is hier aan het afzien of gaat het niet halen, om dan toch nog in je hoofd te zeggen van oké, let's do it, net zoals in Berghammeren, denk ik. Als je zei dat je ook zei van ja, dat is een beetje mentale, hoe gaat het om? Kun je dat uitleggen, hoe dat jij dat hebt aangepakt om dan toch nog je mentaal sterk te houden?
Ja, ik heb me altijd voorgenomen, dat is heel persoonlijk ook, hè, voor mij dan. Ik heb altijd gezegd, kijk, ik ben nu de zoveelste in de rij, er zijn al zoveel die voor mij geprobeerd hebben, maar er zijn er ook al zoveel die geslaagd zijn, dus waarom zou ik het niet kunnen? Dan daarnaast ook een heel concreet voorbeeld daarin. Na ongeveer een tweetal maanden in de basisopleiding, want die is ook ingedeeld in verschillende fases. Eerst heb je de individuele fase, waar dat je voornamelijk dan fysiek en mentaal getest wordt. En ook al een beetje op het gebied van trainability, zoals wij het vaak noemen. Dus dan krijg je na die twee maanden krijg je examen dropping, hè? Dus landnavigatie. Ja, een test uiteindelijk. En daar moet je 100 of 120 kilometer in vogelvlucht afleggen binnen de 40 uur. Je krijgt daar verschillende soorten van navigatie, van memorisatie tot een kaart over hydro, waar enkel bijvoorbeeld de hoogtelijnen en waterwegen op staan. Ja, uiteindelijk heel veel uiteenlopende soorten van kaarten of schetsen of whatever. En daar ook, dus was erbij heel belangrijk, je gaat sowieso slaapdeprivatie gaat er sowieso zijn. Je gaat fysiek een heel zware inspanning leveren. Je gaat te weinig drinken en eten hebben, want alles uiteindelijk ook wat je in die 40 uren wilt qua energieintake hebben, dat moet je ook zelf meedragen. Dus des te meer dat je meeneemt, des te zwaarder dat het wordt. Dus daar moet je ook weer een balans gaan zoeken tussen, oké, ga ik veel meenemen en ga ik geen honger lijden of ga ik soms een beetje honger lijden en dan een lichte rugzak hebben. Dus het is altijd een balans, iets wat je moet afwegen. Maar nu bref, om een lang verhaal kort te maken, dan ook iedereen moet daar rusten en wat er ook getraind wordt dan in die twee maanden daar naartoe werkende. Het is juist heel belangrijk dat de mens leert inzien van als ik te ver ga, dan ga ik fouten maken. En als je een fout maakt, ja, in dit geval gaat je dan niet slagen in de dropping, maar een fout maken kan ook je leven kosten. Dus was er dan heel belangrijk dat je je prikkels leert herkennen van je lichaam. Van oké, ik ben te ver aan het gaan, ik moet nu juist gaan rusten om geen fouten te maken. En dan leg je 10 minuten, een kwartiertje, 20 minuten neer en dan gaat je daarna gewoon verder met je opdracht. Dus dat is zeker een eerste les die ik al geleerd heb, dat je juist je lichaam leert lezen, bij wijze van spreken, om zo te zien van oké, als ik dat wil bereiken, moet ik juist op de goede momenten energie innemen, moet ik op de goede momenten rusten, moet ik zorgen dat ik heel alert blijf en technisch correct blijf kaart lezen, want anders gaat je opnieuw fouten maken. Dan daarnaast, een ander ding, want ik kan u vertellen, na 24 uur te wandelen, dan begint alles pijn te doen. Hè. Uw rug doet pijn, uw voeten doen mega pijn van onder, van overal te wandelen. Je begint de stramme kuiten te krijgen, van al dan niet een beetje dehydratatie ook. Dus alles begint gewoon pijn te doen. Maar wat is dan opnieuw heel belangrijk? Dat je het mentaal aan kunt en wat ik me toen altijd heb voorgenomen. Zolang ik de ene voet voor de andere blijf zetten, dan geraak ik aan mijn doel. Dus voilà.
Ja, en je spreekt ook over balans, Stijn. Mm-hmm. Wat ik ook heel moeilijk vind, van ja, hoe herkent je om die prikkels? Want uiteindelijk, je gaat sowieso over je limiet gaan, maar over je limiet gaan is gevaarlijk. Omdat ook, ja, nefast kan zijn, eventueel levensgevaarlijk zelf. Dus hoe zorg je ervoor dat je een uitdaging aangaat, dat je je eigen toch kunt pushen naar een bepaald resultaat, maar dat je ook niet te ver gaat? Waar is die limiet en hoe herkent je dat ook?
Ja, het is uiteindelijk ook, hè, wat ik ook heb verteld, het is niet dat wij de eerste dag dat we die test krijgen, hè, dus die 100 of die 120 kilometer in 40 uur, je wordt daar effectief op voorbereid. En uiteindelijk wordt er ook heel goed in begeleid. Ja, want de instructeurs die dat ons begeleiden uiteindelijk gedurende de Basic Qualification Course, dat zijn ervaren operatoren en die hebben jarenlang ervaring. Dus die weten waar dat ze ook mee bezig zijn. Het is niet dat dat zomaar uit de losse pols gebeurt. Daarnaast worden we ook heel goed begeleid op gebied het Human Performance Program, zoals we dat noemen. Daar wordt eigenlijk een operator heel goed begeleid op gebied fysiek. Maar ook, dus we hebben eigenlijk een personal trainer die dat onze goede schema's maakt. Een kinesist en osteopaat die ons eigenlijk opvolgt in geval van problemen. We hebben een dokter ook bij ons in de eenheid zitten. En ook een psycholoog uiteraard voor het mentale gegeven. Dus het is niet dat er zomaar even iets is, we gaan die man hier eens laten afzien. Nee, er zit effectief ook wel een reden achter. En je wordt ook gewoon een heel goede omkadering. Is in alle opzichten is dat gewoon super belangrijk.
Zeg je dat eigenlijk dat iedereen special forces kan worden als je gewoon een discipline houdt om dan net die omkadering er is van de defensie om je te monitoren?
Tuurlijk, waarom als ik dat kan, waarom zou iemand anders dat niet kunnen? Ik ben helemaal geen speciale op geen enkel gebied, dus okay. Absoluut.
En was ooit een van die twee kinderen zegt van papa, ik wil special forces worden?
Die kinderen die mogen van mij alles doen wat ze willen, als ze maar gelukkig worden. Dat is het enige waar ik voor hoop.
Oké, top. Nu, En als Special Forces krijg je ook van allerlei tools mee om je ook fit for service te houden, zou ik maar zeggen. Hoe houd je eigenlijk nu als burger, om het zo plastisch uit te drukken, nog fit? Zowel mentaal als fysiek?
Ja. Mentaal word ik me fit gewoon door de zaak op te starten. Ik denk dat je daar opnieuw heel veel uitdagingen hebt. Want uiteindelijk kom je in een heel andere wereld. Ja. En nu als beginnend ondernemer denk ik gewoon dat elke dag vol mijn uitdagingen en nieuwe opportuniteiten zit. Dus op dat gebied blijf ik mentaal wel heel scherp. Fysiek is heel simpel, opnieuw discipline. Hè. Want als we niet bezig zijn, actief bezig zijn liever met uitvoeren van jongere challenges of challenges naar bedrijven toe, of presentaties, dan zit ik ook, zoals heel veel mensen, heel vaak achter mijn computer van de dagelijkse dag. Maar hoe counter ik dat? Ik sta gewoon op om 6 uur. En dan het eerste wat ik doe, 's morgens, is sporten. En dan gaan er ook wel heel veel mensen zeggen liever, ja, maar dat is niet het ideale moment, hè, want je moet eerst iets eten en dan dit en dat. En dat is allemaal waar. Dat is niet perfect, maar niks is perfect. Dus het is beter nog altijd om iets te doen dan helemaal niks te doen. Dus het eerste wat ik doe, ik sta op, ik drink een koffie, ik sport. Afhankelijk, hè, ofwel ga ik een tour lopen, ofwel doe ik gewoon een beetje functionele training liever. Ik douche en dan begint mijn dag. Dus dan heb ik helemaal geen excuus om het niet te doen liever. Dan is ook iets wat achter de rug is. Ik heb mijn sport gehad en dan opnieuw. Ook een heel ander belangrijk gegeven daarbij. Je begint gewoon heel anders aan je dag. Hè. Je hebt morgen sport, je hebt endorfines die zijn vrijgekomen. Je voelt je gewoon veel beter als mens. Hè. En je staat, of je begint liever een heel ander beeld, een positief beeld aan je dag. Hè. En dat is ook iets wat we meegeven aan zowel aan mensen, aan bedrijven als aan jongeren. Begin gewoon met iets van actie of iets actief te doen liever 's morgens. En je gaat gewoon heel anders aan uw dag of aan uw vergadering of aan uw school beginnen.
Oké. Nu, als Special Forces heb je altijd heb je altijd onder de radar moeten leven eigenlijk. Nu, momenteel geniet je toch van een bepaalde BV-statuut of status, zal ik maar zeggen. Dat is het hele andere uiterste.
Zo zou ik het liever niet noemen. Maar...
Ja, of ik geniet toch van een bepaalde bekendheid. Het zal het daarop houden. Hoe is dat voor u als mens om daarmee om te gaan? Want ik kan me inbeelden, als je eigenlijk gewoon zegt van eigenlijk niet herkend te worden, of ja, zeker liefst niet herkend te worden, naar helemaal het andere uiterste van eigenlijk wel herkend te worden. En hoe gaat je daarmee om als mens?
Ja, opnieuw als mens, ik denk dat we gewoon zo gewend zijn om... diverse en verschillende theaters, omgevingen, omstandigheden op te treden, dat dit gewoon, opnieuw... Het volgende, gewoon, dat is de volgende omdracht. En op zich gaan we, persoonlijk denk ik dat ik daar heel rustig mee omga. We weten, perfect, uiteindelijk, de media is maar de media, hoor. Je verandert niet als... Ik denk toch niet dat ik als persoon veranderd ben. Ik ben nog altijd dezelfde Stijn als die ik een jaar geleden was, toen er niemand meer kende. En, voilà. Inderdaad, je wordt af en toe wel aangesproken of herkend op school. Maar ik denk dan ook weer algemeen dat de bel echt bekrompen is, om het heel cru te zeggen. Om echt vaak naar u te komen en u aan te spreken. Je gaat eerder soms merken dat ze u wel kennen of herkennen en gezien hebben. Maar echt dat ze vaak naar mij toe komen en zo, dat is helemaal niet aan mij besteed. Hè. En dat doen ze ook niet dus. En dat is ook helemaal niet nodig hoor. Absoluut niet.
Nu, je hebt ook een bedrijf opgestart, Mission Me. Waarom heb je eigenlijk dat bedrijf opgestart en wat wil je er eigenlijk juist mee bereiken?
Ja, dus eigenlijk wat we willen bereiken met Mission Me is heel simpel. We willen dat iedereen een betere versie van zichzelf wordt. Want als iedereen vooruit gaat in het leven, als iedereen alles gaat beginnen kijken als opportuniteit en niet als problemen, dan gaat gewoon de wereld een betere plaats worden. Zo simpel is dat. En hoe dat we die invulling dan gaan maken, dat is heel verschillend. Ja, voor een heel divers publiek uiteindelijk. Hè. Naar de jongeren toe is dat meer om die mensen te inspireren, maar ook daarnaast om eigenlijk hun dromen, want iedereen heeft dromen. Hè. Zoals ik had vroeger mijn droom om dierengeneeskunde gaan studeren. Ik heb die dan helaas niet kunnen waarmaken. Maar nu is het juist ook om aan die jongeren laten te zien dat falen heel normaal is. Ik heb ook gefaald in mijn leven, maar uiteindelijk ben ik wel bezig aan mijn pad nog altijd aan het zoeken uiteindelijk. En dat blijft ook een pad tot aan het einde van uw dagen, of dat hoop ik toch. En dat is ook iets wat ik wil meegeven gewoon aan de jongeren. Dat we ze niet moeten gaan kijken eigenlijk naar een soort van endstate. Dat ze niet moeten zeggen, oké, ik wil daar zijn. Maar ze moeten gewoon weten dat alles wat je doet in je leven, voor mij en voor heel veel mensen gewoon bepaalde blokken en periodes en levensfases zijn uiteindelijk. Maar daarbij wat gaan we doen, is dan ook heel nauw gaan begeleiden van oké, wat zijn uw dromen, wat is uw Big North Star en hoe kun je die eigenlijk gaan plannen, want uiteindelijk a dream will always remain a dream without a deadline. Dus daarom dat ze gewoon heel goed gaan moeten plannen en weten dat er heel veel valkuilen gaan zijn, heel veel obstakels zijn en dat ze dan ook opnieuw goed moeten laten omkaderen. Want als individu kun je heel weinig, dat is juist de sterkte van een team, van een elite team dan, dat je maar heel veel dingen kunt bereiken. Dus een goede omkadering is super belangrijk.
Oké, en aan wie gaat je die omkadering eigenlijk bieden? Wie kan er allemaal buiten terecht?
Ja, dus eerst en voornamelijk, zoals ik juist heb gezegd, de jongeren. Ja. Daarnaast hebben we ook eigenlijk hetzelfde pad voor volwassenen. Want er zijn ook veel volwassenen die struggelen met wat dat ze nu echt willen in het leven. Dus daar gaan we die ook aan begeleiden.
Zijn er dan ook kampen voor alle duidelijkheid? Of is dat begeleiden één op één of in groep?
Ja, dus inderdaad, er zijn zowel kampen als begeleiding één op één.
Okay.
Opnieuw. En dat is ook iets waar ik al heel vaak heb gehoord. Dat we heel dringend moeten gaan werken aan onze website gaan updaten en zo. Omdat het is gewoon, er is in de laatste jaren zoveel op mij afgekomen. Maar dat is inderdaad ook het volgende waar we aan gaan werken. Want opnieuw, communicatie vandaag de dag in een website is gewoon super belangrijk. En dat is natuurlijk onze manier van communiceren. Meer en meer. Dus dat is het volgende waar we ook alles duidelijk in gaan omschrijven, hoe en wat. En dat gebeurt vandaag de dag nog veel te weinig, daar ben ik me ook heel goed van bewust. Maar dus inderdaad, dus ook de kampen naar volwassenen toe, maar daarnaast ook één-op-één begeleiding. Één-op-één begeleiding, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Naar bedrijven uiteindelijk doen we juist hetzelfde, maar dan natuurlijk meer gericht op wat is de opdracht, de missie, of de visie liever ook, van het bedrijf. En dan gaan we daar kijken, afhankelijk van wat je bedrijf nodig heeft. Want het is niet zo dat wij gewoon een teambuilding gaan organiseren, maar we gaan ook effectief zowel het management als vaak ook de werknemers gaan proberen te challengen van oké, hoe gaan we die mensen nu juist sturen in het belang van de visie van het bedrijf. Want je kunt mensen individueel gaan sturen, maar daarnaast ook als je die als bedrijf, als je wilt, uiteindelijk is het juist hetzelfde opnieuw, de missie, het team en ik, die prioriteiten. Dus uiteindelijk, wat in heel veel bedrijven liever ontbreekt, is gewoon dat iedereen niet goed op de hoogte is van de missie of de visie van het bedrijf. En dat is iets waar we ze dan in proberen te sturen.
Okay. We gaan dus niet helemaal van een brug springen dan?
Kan ertussen zitten, hè.
Dat is wel leuk, denk ik.
Absoluut. Ik doe het ook heel graag. Zeker weten. Maar ook opnieuw dan, hè, voor de mensen die dat niet graag doen, die overwinnen hun angsten. Want we hebben nu, vorige week vrijdag, hebben we nog een teambuilding gehad. Nee. En er was iemand die had ook heel veel, er waren er meer, die heel veel schrik hadden om een bepaalde opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk, die hebben hun angst overwonnen. Maar naast die angst overwinnen, of naast die dag met ons te beleven liever, hebben die gewoon, dat was op een vrijdag, die zijn dan het weekend teruggekomen. Die hebben beginnen nadenken over 1001 zaken. En die heeft gewoon haar leven op een heel andere manier beginnen aan te pakken. Dus het gaat veel verder. En natuurlijk, dat is goed voor die persoon. Maar als die persoon beter en sterker wordt als individu, is dat ook goed voor het bedrijf. En dat is gewoon, dat is gewoon wat we algemeen willen meegeven.
Oké. En wat zijn de belangrijkste blokkades of uitdagingen dat je tegenkomt? En je hebt nu ook al wat mensen begeleid, denk ik. Kampen, één-op-één, teambuilding. Wat zijn de dingen die echt terugkomen dat je zegt van oké, dit en dit is precies wat frappant? Want er zitten heel veel mensen wel mee en dat blokkeert hun een beetje om die opportuniteiten te zien in alles.
Ja, dus twee zaken eigenlijk. Ofwel echt naar particulieren dan, eigenlijk voornamelijk een purpose in life. Mensen weten gewoon meer waar dat ze echt willen of waar dat ze naartoe willen. Want iedereen is maar, ofwel zijn ze bezig met het vandaag, ofwel zijn ze bezig te veel met de grote toekomst waar het ooit zal brengen. Maar uiteindelijk, zoals ik juist gezegd, je moet gewoon in verschillende stappen gaan werken en weten dat alles maar in fasen is en dat je uiteindelijk altijd, je pad is niet een schoon rechtlijnig pad, maar met heel veel vallen en opstaan gaat je ergens komen. Voilà. Dan daarnaast ook naar bedrijven uiteindelijk, daar heel vaak een groot probleem van communicatie. Dus veel problemen binnen bedrijven kunnen opgelost worden als er gewoon een goede manier is van communiceren. Want bij ons is het heel simpel. Wij zitten ergens in een operatietheater, uw headquarter of uw basis eigenlijk, van waar alle informatie komt, die kan heel ver weg zitten. En uiteindelijk is er maar één manier, en dat is de manier van communiceren, waardoor dat je opdrachten krijgt en feedback gaat krijgen. En wat wij heel vaak zeggen is no comms, no mission. Als er geen communicatie is, heb je geen missie. In het bedrijfsleven is het juist hetzelfde. Als je niet goed kunt communiceren, zowel van bedrijfsleider naar je werknemers, maar ook van werknemer naar je bedrijfsleider, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En dan is een communicatieplan, hoe dat specifiek in zijn werking gaat, dat is heel specifiek uiteraard, van bedrijf tot bedrijf. Maar dan is gewoon een heel goed communicatieplan. Dus dan. Super belangrijk.
Je helpt ook heel veel mensen met een bepaalde mindset, maar ook fysiek, te ontwikkelen of te optimaliseren, zeg maar. Maar heeft eigenlijk Stijn Swijns ook nog bepaalde uitdagingen in zijn leven? Of loopt eigenlijk alles van een leien dak?
Helemaal niet. Elke dag is een uitdaging. Absoluut. Nee, ik heb nog heel veel uitdagingen. Eigenlijk ben ik, van nature ben ik een hele grote chaot. En zeker in, als ik nu merk, gewoon met alles wat te maken heeft met administratie en zo, is voor mij een regelrechte ramp. Dus daar struggle ik nog elke dag mee, maar ik probeer inderdaad me altijd wel te verbeteren, te zoeken naar een oplossing. Maar daarnaast liever, is het ook gewoon heel belangrijk om me goed te laten omkaderen. En dat is iets wat ik ook doe. Ik heb nu iemand die ons helpt met algemeen administratie, algemeen management, het logistieke plaatje eigenlijk. Ja, uiteindelijk is gewoon mijn rechterhand, waar ik zonder die persoon liever zou misschien niet de dag vandaag niet meer bestaan. Want het operationeel is één ding, maar alles wat er rondkomt is zeker zo belangrijk.
Oké. Nu, je hebt, ik denk sinds gisteren is er ook een seizoen al aangekomen van Bootcamp, klopt dat?
Ja.
Is dat iets eigenlijk dat je zelf hebt opgestart, of hoe mag je dat zien? Want je komt daar zelf ook aan bod als coach. Maar in hoeverre heb je daar eigenlijk ook zelf input in gehad?
Nee, dus eigenlijk hebben ze mij van het productiehuis TechMike hebben ze mij eigenlijk gevraagd om daaraan deel te nemen. En hebben we inderdaad initieel wel samengezeten van hoe dat we dat juist gingen invullen. En voor hun was het duidelijk, er waren bepaalde duo's die bepaalde sportproeven gingen ondernemen. Maar dan eigenlijk aan de invulling hebben we samen een beetje vorm gegeven. Maar het is zeker niet dat we daar de grote voortrekker in geweest zijn, absoluut niet. Maar, en dat is ook iets waar ik aan hun heb duidelijk gemaakt en ook al ondertussen aan nog wel enkele andere productiehuizen. Ik wil nog wel iets doen, maar het moet gewoon liggen in de waardes en in de visie van Mission Me. En dus als ze mij ooit gaan vragen voor Dancing with the Stars en zo, dan ga ik heel vriendelijk bedanken. Maar moest er ooit iets zijn. Want uiteindelijk, en dat is ook wat ik heb gemerkt door Camp Waas, de kracht van media is gewoon immens. Hoe marginaal ik dat soms ook zelf vind, maar dat is ongelooflijk.
Ja, en in Bootcamp, worden een aantal oefeningen ook gedaan. Is dat vergelijkbaar met de Mission Me Camp?
Nee, ik denk, Bootcamp is gewoon puur echt een fysieke competitie. Terwijl in Mission Me gaan we veel meer uiteraard, want een gezonde geest en een gezond lichaam, daar zijn we stevast van overtuigd. Dus daar komt ook het fysieke aan te pas. Maar bij ons, bij de Mission Me Challenges, daar gaat het veel meer om het mentale aspect, om dromen te overwinnen, angsten te overwinnen, of dromen te realiseren liever, angsten te overwinnen. En gewoon hoe dat je eigenlijk als individu kunt kijken naar een groter geheel.
Oké. In een artikel, ik weet niet meer met wie, geef je aan dat je zelf ook angst hebt voor kaalheid, voor kaal te worden.
Ja, dat is misschien...
Klopt dat? Of,
Nee, dat is ik denk een beetje van de pot gerukt.
Ja, oké.
Dat is een beetje uit zijn context getrokken helemaal zelfs.
Heb je eigenlijk nog angsten? Want ik heb wel gelezen dat je van hoogtevrees, ja. dat in het begin, ik heb er zelf ook last van. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel waar wat je zegt, dat je zo in het begin, de eerste 10 minuten, is dat lastig. Maar daarna worden wel een beetje, krijg je wat zelfvertrouwen en vind je het wel dat je er vlotter mee kunt omgaan.
Mm-hmm. Nee, dat is ook zo. Ik heb heel veel angsten. Een van die angsten is inderdaad hoogtevrees. Ik denk gezonde, het is niet echt dat ik bang heb aan de rotsen of whatever. Ja. Maar gewoon een gezonde vorm van hoogtevrees. Maar het is dan opnieuw, door dat juist meer te doen, dat je daar comfortabel mee gaat voelen. Vroeger ook, ik heb heel veel paardrijden en zo. Maar, nu ook, als je dan soms, als je terug ergens in een wijk komt waar heel veel paarden staan, die komen allemaal op je toe. Dat is heel impressionant, dat is een heel groot beest. Dan voel je ook weer zo heel even die klamme handen van, oké, dat is iets heel onnatuurlijk. En je lichaam, dat is gewoon een natuurlijke reactie uiteindelijk. Hè. Maar heb ik daarom echt van paarden, bang van paarden? Liever helemaal niet. Maar dat is gewoon een natuurlijke reflex van je lichaam. Hè. Er zijn er nog 1001 andere zaken. Als ik moet spreken voor een groep, als ik presentaties geef en zo, wat ik nu ook meer en meer doe, wat ik ook nooit had gedacht. Maar opnieuw, dan heb je een gezonde stage stress, denk ik, wat heel normaal is. Maar het is opnieuw. Het is juist die stress of die energie dat je moet kunnen omzetten in iets positiefs. En dat is gewoon heel belangrijk. Want energie is goed, hè. Met energie kun je alles in. Het is maar juist, wat doe je met die energie? Dat is gewoon heel belangrijk.
Is Tom Waas ook op het paard gekropen? Want jullie hebben ook een artikel gedaan. Want hij is ook ergens gevallen, denk ik, met Tom Testeron, denk ik. Is hij ook toen op het paard gekropen, of niet? Eigenlijk?
Absoluut, jawel. Ja, toch ook, hè, een natuurlijke schrik voor om daar terug op te kruipen. Wat is het eigenlijk? Hè? Je moet je angsten terug overwinnen. En dat kun je maar op één manier doen. En dat is gewoon door, in dit geval dan, terug op de paard te kruipen en ervoor te gaan. En hij heeft hem zeker gedaan.
Oké. En wat zijn de fases of de doelen of dromen van Stijn Swijns nog? Wat is er nog op, ligt er nog op je pad? Of wat wil je nog bereiken?
Wat wil ik nog bereiken? Uiteindelijk, momenteel willen we gewoon met Mission Me zoveel mogelijk mensen gaan bereiken. Om die een onvoorwaardelijke wil te geven eigenlijk. Om te slagen in alles wat ze gaan doen. En hoe lang dat gaat duren, duurt dat 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar? Daar heb ik vandaag de dag nog geen zicht op. En dan ooit in de verre toekomst zou ik nog een deel van het schoolsysteem willen veranderen, denk ik. Omdat, ik ben zelf een drop-out geweest op school. En is dat de reden omdat ik niet paste in het schoolsysteem? Maar is dat de juiste manier van werken? Moet je als persoon je kunnen aanpassen aan een bepaald systeem? Of zo'n systeem die zo flexibel moet kunnen zijn, dat dat zich kan aanpassen aan een bepaalde persoon? Ik denk dat daar nog een heel grote uitdaging in zit.
Oké.
Ga ik ooit met een... Zeg maar
ook. Nee, zeg maar. Geen probleem. Maar...
Nee, ik zei daar ga ik ooit mijn hoofd nog eens over breken, hoe we dat kunnen...
Ja, want je zei in het begin gesprek ook, hè, dat ik zeg van waarom heb je ooit voor defensie gekozen? En zei je dat ook wel een beetje... Een qua jongen waard, om het zo te zeggen. Maar van waar is het dan eigenlijk gekomen? Van waar dat verzet naar het onderwijs? Of van waar dat... Hoe komt het dat je dan toch niet daar echt thuis in voelt? Wat was dan specifiek de uitdaging of probleem?
Gewoon omdat ik niet genoeg getriggerd en niet genoeg uitgedaagd werd in school, denk ik. Dat het grote probleem is. Want het is ook, hè, mensen gaan zich inzetten als je ze juist weet hoe dat je ze kunt motiveren en stimuleren. En dat is iets gewoon wat veel te weinig gebeurt, denk ik, in het onderwijssysteem in België. Niet alleen in België, in heel veel landen. Maar uiteindelijk, het is gewoon, je moet de mensen kunnen motiveren om iets te doen. En dat is gewoon superbelangrijk.
Oké. Top. Stijn, ik wil je bedanken voor het gesprek.
Jullie bedankt voor de tijd.
En mocht je ooit kaal worden, dan kun je nog zoals Helmut Lotti natuurlijk nog er iets over hangen. Hè.
Ja, nee. Het is niet erg. Hè. Ik heb er eigenlijk geen probleem mee om kaal te worden. Maar, top. Dan scheer ik dat af. Hè.
Ja, ook al.
Hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Alsjeblieft.